Goedemorgen. Welkom. Ja, wij zijn gewend in de Havenkerk dat de meeste mensen ook goedemorgen terug zeggen. Maar... Goedemorgen. Welkom in deze eerste gezamenlijke dienst van de PGS en de Havenkerk. Ook welkom aan de kijkers en luisteraars online. Wat mooi dat we in Sassenheim zo samen kunnen optrekken om Gods aangezicht te zoeken. Het idee was u allen de eerste dienst in de Havenkerk te ontvangen. Maar met maximaal 100 zitplaatsen gaat dat helaas niet lukken. We zijn blij dat beide diensten in deze mooie oude kerk kunnen, waar eeuwenlang mensen God hebben aanbeden. Aanvankelijk zou dominee Paul de Hertog in beide diensten voorgaan. Dat is veranderd, omdat hij en zijn vrouw graag bij hun dochter in Australië wilden zijn, bij de geboorte van hun kleinkind rond dit weekend. Ik heb recent contact met hem gehad, maar toen was er nog geen nieuws. De tweede dienst op 29 september hoopt hij wel de dienst te kunnen leiden. We zijn blij dat Joël Treuren beschikbaar was en deze dienst kan voorgaan. De eerste en tweede collecte tijdens deze dienst zijn bestemd voor de Havenkerk en de zending. De collecte tijdens de tweede dienst op 29 september zijn voor de PGS. Bij de uitgang is het doel deze weken de Mission Aviation Fellowship. De meeste mededelingen en het wel en wee van de gemeenteleden kunt u lezen in de gezamenlijke zondagsbrief en het mededelingenblad. Maar enkele zijn daarna binnengekomen. Mag ik u vragen om te gaan staan?
Op donderdag 22 augustus is in de leeftijd van 87 jaar mevrouw Hendrika Neeltje Henny Weiling van der Hulle overleden. Zij woonde maximaal aan 40 en laat kinderen en kleinkinderen na. Woensdag 28 augustus vindt de uitvaartdienst plaats in de dorpskerk, waarna in Lisse in besloten kring de crematieplechtigheid wordt gehouden. Gedenken wij Henny Weiling van der Hulle in een moment van stilte. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Dank u wel.
Naast verdriet ook nog een vreugdevol bericht. Kees en Marleen Eberwijn zijn blij en dankbaar met de geboorte van hun kleinzoon Nathan op 17 augustus. Tweede zoon van hun zoon Sven en zijn vrouw Danielle, broertje van David. Nathan betekent geschenk van God en zo ervaren zij dit ook. Ons intochtslied is opwekking 176, Samen in de naam van Jezus. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Zullen we een moment nemen voor stil gebed? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. En daarom genade voor ons en vrede van God onze Vader, zijn Zoon Jezus Christus en van de Heilige Geest, de leider en trooster van al Gods kinderen. Amen. We zingen met elkaar uit opwekking 640. Mijn hulp is van u. Lezen een deel uit Exodus 20 om ons te laten doordringen van de richtlijnen die God ons gegeven heeft voor het leven. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer, vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel. Steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. We zingen opwekking 331, breng dank aan de eeuwige. Zullen we bidden? Heere God, we willen u danken voor deze nieuwe dag, deze nieuwe week. En voor veel van ons ook de start van een nieuwe periode, een nieuw seizoen. En Heer, daarom bidden we u ook als morgen zoveel van ons weer naar school gaan, om daar les te krijgen of les te geven. Dan vragen we u, Heer, om ons daarin ook nabij te zijn. Zodat we het misschien wel spannend vinden om voor het eerst weer die drempel over te stappen. Een nieuwe groep, een nieuwe, misschien zelfs wel een nieuwe school. Dan bidden we u, Heer, om uw zegen en uw nabijheid daarbij. En Heer, we bidden u ook voor Sassenheim en de kerken in Sassenheim. Zodat we vandaag getuigen mogen zijn van de eenheid die we hierin nu al met elkaar mogen ervaren. Dan bidden we u, Heer, dat het tot zegen mag zijn voor heel Sassenheim en dat het zal bijdragen aan de eenheid van de kerken. Heer, we bidden u voor ons land. Als we na een periode van relatieve rust zo in deze zomerse weken ook met elkaar weer opstarten naar een nieuw seizoen, dan bidden we u, Heer, om ons te helpen daarin elkaar vast te houden. En wilt u ons ook helpen, wij die u kennen, om een getuige van u te zijn? Heere God, we houden van u En we willen u danken dat we dat mogen en kunnen zeggen, omdat u degene bent die eerst van ons gehouden hebt. U die uw Zoon voor ons gegeven hebt. Jezus Christus, wat een wonder dat u de weg gegaan bent die niemand van ons kon gaan. En dat wij onszelf aan u mogen toevertrouwen. Met vallen en opstaan. En zelfs in de moeilijkheden van ons leven, dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen. En Heer, we vragen u dan ook, als we zometeen gaan luisteren naar de woorden die geschreven zijn in de Bijbel, en de uitleg die we daarover mogen geven, Heer, dan bidden we u om onze oren en onze harten daarvoor te openen. En we willen u vragen, Heer, dat u ons helpt om te ontdekken waar die woorden ons leven raken. Dank u wel dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen en mogen ontdekken waar u betrokken wil zijn in ons leven. Amen. We zingen God kent jou vanaf het begin. En nadat we dat lied gezongen hebben, mogen de kinderen naar hun eigen dienst in het venster.
Lees u voor uit Matteüs 19, vers 16 tot en met 22. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde: Waarom vraagt u me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als u het leven wilt binnengaan, houdt u dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus, pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder en ook heb uw naaste lief als uzelf. De jonge man zei, daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen? Jezus antwoordde hem, als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis. Verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jonge man te neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen.
Thank you.
Als het goed is, ja, ik was het knopje vergeten. Misschien is het prettig voor u als ik me heel kort even voorstel. Mijn naam is Joël Treuren en ik kom uit het oh zo mooie Apeldoorn. Ik heb er al een mooie rit op zitten vanochtend. Daar in Apeldoorn woon ik samen met mijn vrouw Ilona. En mijn twee zoons, Jonathan en Benjamin. Jonathan is 7 en Benjamin is bijna 6. Nog anderhalve week. Hij is goed hard aan het aftellen. En voor hun begint morgen de school ook weer. En misschien ook goed om te weten, ik hoop niet dat u dat erg vindt, maar ik ben het gewend om je en jij te zeggen. Dat is omdat ik het gewend ben om ook veel voor tieners en jongeren te preken. Dus ik hoop niet dat u dat erg vindt. Ik zie al... Wellicht helpt het om je daar zelf ook nog een beetje jong bij te voelen. Jezus is op reis. Jezus is op reis vanuit het noorden van Israël, Galilea, de provincie waar hij is opgegroeid en waar hij zijn eerste wonderen gedaan heeft, waar hij zijn eerste onderwijs heeft gegeven. Hij is op reis vanuit dat noorden van Israël naar het zuiden, naar Jeruzalem toe. Hij heeft die reis in zijn leven een heel aantal keren gemaakt. We weten dat hij een jaar of 12 was, dat hij toen die reis al gemaakt heeft, samen met zijn vader en moeder. Toen bleef hij iets te lang in de tempel hangen. Vader en moeder helemaal bezorgd, die zagen hem en hij zei, maar u weet toch dat ik moet zijn in het huis van mijn vader. En zo heeft Jezus in zijn leven regelmatig die reis gemaakt van het noorden naar het zuiden. Maar dit keer is het anders. Dit keer weet Jezus, ik maak deze reis voor de laatste keer. Hij is op weg van Galilea naar Jeruzalem, want hij weet in Jeruzalem, daar ga ik gevangen genomen worden en daar zal ik gekruisigd worden. En in die reis maakt hij van alles mee. Hij heeft allemaal verschillende ontmoetingen. En we hebben net gelezen over een ontmoeting die Jezus heeft met een jonge man die veel geld heeft. Maar vlak voordat Jezus die ontmoeting heeft, heeft Jezus een ander soort ontmoeting. Hij is bezig om allemaal volwassen mensen te onderwijzen. En terwijl hij daarmee bezig is, proberen er wat vaders en moeders hun kinderen in de buurt van Jezus te krijgen. In de hoop dat hij ze zou kunnen zegenen. De discipelen die zien dat. En die zeggen, ho ho, dat gaat zomaar niet. Wij zijn hier met grote mensen dingen bezig. De kinderen die moeten maar even wachten. Misschien dat Jezus straks nog even tijd heeft. En Jezus die ziet dat gebeuren en hij zegt tegen zijn leerlingen, nee joh. Laat die kinderen bij mij komen. En hij legt de kinderen de handen op, hij zegent ze. En dan zegt hij tegen zijn leerlingen, het koninkrijk van God is voor wie is zoals zij. En daarmee bedoelt Jezus dat het nodig is om deel te krijgen aan het koninkrijk van God, is het nodig om te worden als een kind. Jezus bedoelt niet dat het de bedoeling is dat we kinderachtig worden, maar dat we worden als een kind. En dan komt deze man naar voren stappen. Dit is een man die is het kind zijn ver ontstegen. Het is een man met aanzien. Het is een jonge kerel ik stel me voor, in de kracht van zijn leven. Hij heeft veel geld. En deze man komt bij Jezus en die stelt aan Jezus die oh zo belangrijke vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Het is wel een gekke vraag. Het is een gekke vraag, want dit is een jonge Joodse man die opgroeit in een Joodse gemeenschap, het Joodse geloof hartstikke serieus neemt. Deze Joodse man, die alleen al door zijn geboorte, maar ook door zijn manier van leven weet, ik krijg deel aan dat eeuwige leven. En toch vraagt hij aan Jezus, wat moet ik doen om het te verwerven? Misschien dat het woord verwerven ons een beetje op het verkeerde been zou kunnen zetten. Want als je teruggaat naar de tijd en de cultuur waarin Jezus leefde en de manier waarop ze met elkaar dachten over geloven, dan zou de vraag die Jezus hier gesteld wordt niet zozeer gaan over het verwerven, over het verdienen van het eeuwige leven, maar dan zou dat veel meer kunnen slaan op het voorbereiden op dat eeuwige leven. Het is alsof deze jonge man aan Jezus vraagt, Rabbi, leraar, wat moet ik doen om mij voor te bereiden op dat eeuwige leven waar ik deel aan heb? En wat hij eigenlijk vraagt aan Jezus is, Jezus, wat is jouw manier van leven op basis van wat je leest in het, wat wij kennen als het Oude Testament? Specifieker nog, de eerste 5 boeken van het Oude Testament, de Torah, de wet, de manier van leven zoals God het voorschrijft. In de tijd van Jezus was hij niet de enige rabbi. Hij was niet de enige leraar. Er waren talloze leraren. En al die leraren hadden allemaal die Torah bestudeerd, maar eigenlijk dat hele wat wij kennen als het Oude Testament, ze hadden dat helemaal van voor tot achter en van achter tot voren bestudeerd. En zij wisten wat daar stond. Maar dat niet alleen, ze hadden ook een idee over hoe je die woorden in de praktijk zou moeten brengen. Dus het ging niet alleen om weten, het ging ook om doen, een manier van leven. En die combinatie, de combinatie van weten en doen, dat noemden ze in de tijd van Jezus een juk. Daarom ook dat Jezus kan zeggen, ergens anders in de evangelie, kom, volg mij, neem mijn juk op je. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat juk gaat over al die dingen die staan geschreven in het Oude Testament. Hoe je dat weet, hoe je dat interpreteert, maar ook hoe je dat toepast in je eigen leven. En dat is eigenlijk de vraag van deze jonge man als hij komt bij Jezus. Jezus, wat is je juk? En wat is het juk dat ik moet dragen volgens jou om dat eeuwige leven in te kunnen gaan? En dan zegt Jezus, dat weet je wel. Houd je aan de geboden? Ja, die ken ik wel, maar welke precies? We hebben ze net zelf ook gelezen, alle 10 hebben we ze gelezen. En Jezus kiest ervoor om er 5 te noemen. Hij haalt er 5 uit en die benoemt hij. En het is met de 10 geboden zo dat de eerste 4 van de 10 geboden, die gaan over onze relatie, onze verbinding met God. En het tweede deel, de laatste 6, die gaan over onze verbinding met elkaar. En opmerkelijk genoeg kiest Jezus alleen 5 geboden uit dat laatste stuk. Die gaan over de verbinding met elkaar. En hij vat dat als het ware samen door te zeggen, heb je naaste lief als jezelf. Ja, zegt de jongeman. Ja, dat snap ik en dat doe ik ook allemaal. Dat snap ik en dat doe ik ook allemaal. Maar wat kan ik nog meer doen? Het is alsof hij aan Jezus een level up vraagt. Een upgrade. Wat kan ik nog meer doen? Want ik geloof dat ik er daarmee nog niet helemaal ben. Ja, ik ben wel in de hemel. Ja, inderdaad, de toegang is er wel. Alleen, hoe kan ik mij goed voorbereiden op ook daadwerkelijk daar zijn? In de eeuwigheid met de eeuwige. In een andere evangelie lezen we dat er staat, Jezus kijkt hem liefdevol aan. Jezus is niet boos op deze jonge man. Hij kijkt hem liefdevol aan. En dan zegt Jezus, oké, wil je nog een stap verder gaan? Ga naar huis. Verkoop alles wat je hebt. Geef je geld aan de armen. Kom terug en volg mij. En we denken dat deze jonge man dit niet gekund heeft. Maar de werkelijkheid is, we weten het niet. We weten niet hoe deze jonge man daar echt op gereageerd heeft. Het enige dat we lezen is dat deze jongeman te neergeslagen weggaat, omdat hij veel bezittingen had. Maar we weten niet wat er verder gevolgd is in zijn leven, hoe het verder gegaan is. We kennen alleen dit moment. En dit moment is schokkend voor deze jongeman. Hij gaat te neergeslagen naar huis. Maar als we verder zouden lezen, dan zouden we ontdekken dat het niet alleen schokkend is voor deze jonge man. Nee, het is zelfs schokkend voor de leerlingen van Jezus. Hè? Ze begrijpen er niks van. Iedereen schrikt van het antwoord dat Jezus geeft. Geeft Jezus hier nou ineens een nieuwe wet? Een wet waarin we in dat hele Oude Testament nog niet over gelezen hebben. Want het Oude Testament gaat er juist over dat je 10% van wat je hebt moet weggeven. Nou, ongetwijfeld dat deze jonge man dat netjes deed. En nu komt Jezus, de rabbi, de leraar, komt ineens met een nieuwe wet. Alles verkopen en dat ook nog eens weggeven. Betekent het dan dat om Jezus te kunnen volgen we allemaal in armoede zouden moeten leven? Is dat wat Jezus hier leert? Ik denk het niet. Ik denk niet dat Jezus ons hier leert dat we niet rijk mogen zijn. Ik denk niet dat Jezus ons hier leert dat we onze spullen moeten verkopen en dat we in armoede moeten gaan leven. Ik kan me voorstellen dat het best een opluchting voor je is. Maar dan weet ik niet of ik goed nieuws heb vanochtend. Want ik denk dat Jezus nog een stap verder gaat dan dat. Want het verkopen van al je eigendommen is slechts materieel. Maar Jezus is niet op zoek naar de materie van deze jonge man. Hij is op zoek naar het hart van deze jonge man. Wat ik denk dat Jezus aan deze jonge man leert is, God wil niet op nummer 1 staan. Ik denk dat Jezus aan deze jonge man en ook aan ons deze ochtend wil leren, God wil niet op nummer 1 staan. Want dat is wel wat deze jonge man georganiseerd had in zijn leven. Deze jonge man had God georganiseerd in zijn leven. Hij had afvinklijstjes, denk ik. Vanuit het kleine stukje dat we kennen van zijn leven, denk ik af te kunnen leiden dat dit een jonge man was die dacht, 10 geboden heb ik me aangehouden. Mijn 10e geven heb ik me aangehouden. En zo ging hij dat hele Oude Testament door en kon hij alles netjes afvinken, alles wat hij gedaan had. En was God daardoor in zijn leven op nummer 1 gekomen en had hij het voor elkaar. Ja, hij had het geloof uitgespeeld. Alle vinkjes waren gezet. Alle to-do's waren gedaan. En nu kon hij door met zijn leven. En volgens mij leert Jezus hem en ons. Maar God wil niet nummer 1 zijn. God wil niet maar een beperkt deel van je leven hebben. Nee, God wil betrokken zijn in elk onderdeel van je leven. En natuurlijk is het mooi en goed en belangrijk om 10% van alles wat je hebt weg te geven. Maar mag God misschien ook nog betrokken zijn in wat je doet met die andere 90%? Wat Jezus ons leert door dit verhaal heen, denk ik, is dat God in ons leven, in alles, onze Vader wil zijn. Betrokken in elk onderdeel van ons leven. En dat op het moment dat school weer gaat beginnen, dat we onze dag kunnen starten door God even te betrekken. Een moment van stille tijd bijvoorbeeld zouden kunnen hebben. Of een moment op de fiets waarin we even tijd hebben om onze gedachten op God te richten. Onze zorgen misschien wel even naar hem uit te spreken. En op het moment dat God op nummer 1 zou staan in ons leven, dan zouden we op dat moment kunnen denken, oké, hebben we gedaan. En nu gaan we de school in en kunnen we door met ons leven. We hebben God op nummer 1 gezet. Hem hebben we als eerste aandacht gegeven en nu kunnen we onze aandacht aan iets anders geven. En volgens mij wil God ons leren dat hij tegen ons zegt, ik wil zo graag betrokken zijn in dat moment op de fiets. Misschien wel al het moment dat je je ogen open doet. Ja, oh, ik wil daar zo graag bij betrokken zijn. Maar mag ik er ook bij betrokken zijn als je in de pauze aan het keten bent met je vrienden? Mag ik er ook bij betrokken zijn op het moment dat je een schoolopdracht krijgt waar je zenuwachtig van wordt? Mag ik er ook bij betrokken zijn op het moment dat je een cijfer terugkrijgt waar je heel blij of heel ongelukkig mee bent? Mag ik er op die momenten ook bij zijn? Mag ik er ook bij zijn als je nadenkt over wat je hierna wil gaan doen? Mag ik erbij zijn in je vaderschap of in je moederschap? Mag ik erbij zijn in jouw opa of oma zijn? In hoe je daarin iets van mij laat zien aan je kinderen of kleinkinderen? Maar ook, mag ik eens met je meedenken over hoe je het doet? En durf je God daarin dan ook te vertrouwen als een vader? En niet een vader die klaar staat om een oordeel over je te hebben, als een vader die alleen maar boos en nukkig op je is. Nee, juist als een liefdevolle vader. En dat je kunt zeggen, Heer, ik worstel ermee dat ik als vader soms wel nukkig ben. Wat vindt u daar eigenlijk van? Heeft u daar iets over te zeggen? God niet op nummer 1 zetten, maar betrekken in elk onderdeel van je leven, heeft denk ik ook te maken met je huwelijk. We leven in een periode, in het jaar, waarin veel mensen zeggen, ik heb het nog even geprobeerd deze vakantie, Maar ik denk dat ik er toch een punt achter zet. Vertrouw je God als vader om ook daarin iets te zeggen? Vertrouw je hem als een vader die er niet op gericht is om je kapot te maken, die er niet op gericht is om je klein te houden, maar die er juist op gericht is om jou te laten zijn? Die jou wil helpen in het maken van zulk soort grote keuzes in je leven. Mag God ook daarin betrokken zijn? Het is God die vraagt. Hij vraagt. Nodig je mij uit? Ik dender jouw leven niet in. Ik kom niet om te roven en te stelen. Nee, ik ben een liefdevolle vader die alleen de ruimte inneemt die jij mij geeft. Zou dit niet het kind zijn kunnen zijn waar Jezus het over heeft? Net dat moment daarvoor, met al die kinderen om zich heen, waarin hij zegt: het koninkrijk van God hoort toe aan wie is zoals zij. Niet kinderachtig, maar wat spreekt ons zo aan als we kinderen zien bij hun vader of moeder? Het vertrouwen dat ze hebben. Ze staan bovenaan een klimrek en ze zeggen: papa, vang me op! En ze springen al. Want papa, die vangt ze op. Het vertrouwen dat kinderen hebben in hun ouders. Is dat niet wat Jezus zijn leerlingen, maar ook ons, voorlegt? Worden als een kind is vertrouwen dat hij in alles het beste met ons voor heeft. Dat hij ons in alles uitnodigt om hem te betrekken. En niet vanuit de angst dat hij daar wel een oordeel over zal hebben. Niet vanuit de angst dat hij dan wel ons om de oren zal slaan. Nee, juist vanuit het vertrouwen dat het een liefdevolle vader is die het beste met ons voor heeft. En durven we vanuit dat vertrouwen te zeggen: Heere God, hier zijn mijn ambities. Heere God, hier is mijn verdriet en mijn pijn. Oh Heer, er is iemand in mijn leven die ik moet vergeven, maar het lukt me niet. Maar ik wil dat u daar wel in betrokken bent. Ik wil wel dat u daarbij bent. Heere God, hier is mijn kinderwens. Ik zie zoveel mensen zo gelukkig met hun kinderen, met hun kleinkinderen, en het is mij niet gegeven. Vertrouw je God ook met jouw onvervulde kinderwens. Niet alleen maar in de hoop dat hij alsnog die kinderwens zal vervullen, wat soms gebeurt en fantastisch is. Maar er zijn ook momenten in ons leven dat God niet doet wat wij van hem verwachten. En durven we op dat moment ook te zeggen: Heer, maar dan vertrouw ik er wel op dat u iets voor mij heeft. Wat toch die leegte kan vullen. Als het hier om gaat, God betrekken in elk aspect van mijn leven, dan herken ik de roep die God geeft. Ik herken hem vanuit mijn eigen leven. En tegelijkertijd herken ik uit mijn eigen leven ook dat ik daar regelmatig in faal. Als God mij vraagt mijn verdriet, mijn pijn, mijn teleurstelling, om hem daarin te betrekken, dan ben ik geneigd om te denken, nou, nog even niet. Als God mij vraagt om in de moeilijke dingen van mijn leven hem te betrekken, ben ik geneigd om te denken, nou, nog even niet. Misschien kan ik zelf nog. Herken je dat? Herken je dat vanuit je eigen leven? Dat er dingen zijn waarvan je denkt, ja, dat vind ik fijn om aan God te geven en om daarin te vertrouwen. Maar dit stukje, dit vind ik lastig. Herken je de gedachte, en misschien in andere woorden hoor, maar herken je de gedachte, ik wil het wel willen, maar ik wil het niet? Ik wil het wel willen, maar ik wil het niet. Dat er ergens nog een drempel zit om je daadwerkelijk over te geven en om daadwerkelijk die stap van vertrouwen te zetten. Ik wil het wel willen, maar ik wil het niet. Mag ik je voorlezen uit Filippenzen 2? Vanaf vers 12. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding. Dat gaat dus ook niet over het verdienen, maar over het voorbereiden op. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Omdat het hem behaagt. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Omdat het hem behaagt. De momenten in ons leven waarin we zeggen, ik wil het wel willen, maar ik wil het niet. Zelfs die momenten mogen we overgeven aan God. Zelfs daarin mogen we God uitnodigen. En mogen we God vertrouwen. En mogen we zeggen, Heere God, ik wil het wel willen, maar ik wil het niet. Maar wat een wonder is het. Wat een wonder is het om te mogen weten dat u het willen en het handelen in ons teweeg brengt. Ik hoef het niet zelf te doen. Nee, ik mag vertrouwen. Ik mag vertrouwen op het wonderbaarlijke offer van Jezus. Wat Hij gebracht heeft, omdat dat ervoor zorgt dat God zo dichtbij kan komen. Dat Hij zelfs het willen en het handelen in ons leven teweeg brengt. Wees niet bang. God dendert niet naar binnen. Hij komt niet om te roven. Maar Hij komt juist om leven te geven. En dat kan op het moment dat we hem daadwerkelijk alles toevertrouwen. En dat we zeggen, Heer, wilt u juist op die plekken waar ik het moeilijk vind, wilt u daarin komen. Ik wil het wel willen, maar ik wil het niet. En daarom vraag ik u, Heer, dat u het willen en het handelen in mij teweeg brengen. Mag ik met jullie bidden? Heere God, wat een wonder is het om uw kind te kunnen zijn. Wat een wonder is het om te mogen ontdekken dat u niet maar voor een klein stukje betrokken wil zijn in ons leven, maar dat u in alles betrokken wil zijn. En wat een wonder is het om te mogen weten, Heer, dat u snapt dat dat moeilijk is voor ons. En dat u ons zelfs daarin tegemoet wil komen. En dat op het moment dat we het moeilijk vinden om ons over te geven, dat we u zelfs daarin mogen uitnodigen. En dat we mogen ontdekken dat u een God bent die te vertrouwen is. Dat u een God bent die niet naar binnen dendert, maar dat u een God bent die op het moment dat wij u daartoe uitnodigen, zelfs het willen en het handelen in ons teweeg kan brengen. En daarom vragen we u, Heer, vul ons met uw Heilige Geest. zodat we vol van uw geest het lef hebben om u uit te nodigen op die plekken in ons leven waar wij het moeilijk vinden. Amen. We zingen met elkaar opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil.
Mag ik u voorgaan in gebed? God, u bent mijn God. Wij willen stil worden voor u. Onze Vader, in de hemel. We danken u dat wij samen mogen komen in deze gezamenlijke dienst om u te loven en te prijzen om wie u bent, voor ons, voor Sassenheim en voor de wereld om ons heen. Wij danken u dat we dat in alle vrijheid kunnen doen. En we willen u bidden voor onze medechristenen in veel landen waar dat onmogelijk is. Dank dat u niet aan grenzen gebonden bent en mensen overal kan inspireren en bemoedigen. We bidden u, steun hen en wees hen nabij. We willen ook uw steun, troost en bemoediging vragen voor mensen dichtbij, die we kennen uit onze gemeente of familie, die dat nodig hebben. We denken aan de familie van mevrouw Henny Weiling van der Hulle, die afgelopen donderdag overleden is op de mooie leeftijd van 87 jaar. Troost kinderen en kleinkinderen, ook als woensdag aanstaande de uitvaart vanuit deze kerk zal plaatsvinden. Abba, Vader, u alleen, u behoren wij toe. We willen bidden voor kracht en herstel voor dominee Tim Mol en zijn vrouw Ina, die het beide op hun eigen manier nodig hebben. Het zal, zoals hij schrijft in de nieuwsbrief, soms zwaar vallen, maar dank dat zij beide zich gesteund weten door u en de gebeden en het medeleven van de gemeente. Wees hen nabij en geef wat zij nodig hebben. Dat bidden we u ook voor Kees van der Zwart in Wijkersloot. Sterk hem. En wat zou het fijn zijn als hij op termijn terug zou kunnen komen naar Sassenheim. Naast zorgen en verdriet komen we ook tot u met vreugde en dankzegging. Dank u voor de geboorte van Aaron Pieter Muilwijk op 1 augustus. Zoon van Arjan en Sandra Muilwijk en broertje van zijn zusjes Eline en Floor. Wat bijzonder om weer een gezond kindje in je armen te mogen houden dat aan je is toevertrouwd. Zegen hen als ouders en als gezin. We danken u ook met Kees en Marleen Eberwijn voor de geboorte van hun kleinzoon Nathan afgelopen zaterdag. Bijzonder om weer mee te maken dat je zoon en schoondochter voor de tweede keer vader en moeder mogen worden. Een geschenk van u, zoals Nathan betekent. Wat een voorrecht ook om grootouders te mogen zijn. Zegen hen allen. We bidden u voor onze gemeenten en onze voorgangers. Dank dat zij voor korte of langere tijd ons mogen voorgaan en bijstaan en leren over de kracht van het geloof. We vragen uw zegen voor het werk van de zending, voor mensen die zich inzetten voor hun medemens, zoals ook bij de MAF. We bidden u voor het nieuwe kerkelijk seizoen dat start, voor alle ideeën en plannen, ook gezamenlijk. Zegen het werk in uw koninkrijk, dat we u mogen dienen met vreugde. We willen ook bidden voor de scholen die morgen weer beginnen in deze regio. Zegen de leerkrachten en andere medewerkers in hun belangrijke werk. We bidden u voor de wereld waarin we leven en waar zoveel aan de hand is. We bidden u voor de slachtoffers van de steekpartij in Solingen en voor slachtoffers wereldwijd van oorlogen, aanslagen en onrecht. Er wordt zoveel geleden en de mensen zijn zo bang. Laten we kracht en moed putten uit de zekerheid dat u de wereld in uw hand houdt. U bent erbij waar nood en verdriet is. We bidden u ook voor de daders, hoe moeilijk we dat ook vinden. U kunt doordringen in verharde harten. Maak ons werktuigen van uw vrede. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders dan u alleen leidt ons door dit leven heen. Amen.
Als we van hier gaan, dan mogen we weten dat dat in aanwezigheid is van de eeuwige God. En daarom, voor zover dat mogelijk is, vraag ik u te gaan staan om de zegen van de Heer te ontvangen. De genade van Jezus Christus, die gaat met ons mee. Door zijn verlossend werk zijn wij vergeven kinderen van God. En met ons mee gaat ook de liefde van God onze Vader. Hij houdt van ons en hij kijkt met een glimlach over ons leven. En met ons mee gaat ook de verbondenheid met de Heilige Geest. Hij woont in ons. God zelf is met ons, in ons. En hij leidt ons leven. Amen. We zingen nog Toekomst vol van hoop. En daarna bent u uitgenodigd om een kop koffie te drinken. Of thee uiteraard, dat mag ook. Zelfs wat fris zie ik. Dus laten we er een gezellige middag van maken.